Goedenavond. Fijn om hier bij u te zijn vanavond, dat we samen het woord van God mogen openen. En ik wou vanavond in 1 Korinthe, het eerste hoofdstuk, een stukje met u lezen. 1 Korinthe 1, en we gaan lezen van vers 18. Bekend, maar wel nodig. 1 Korinthe 1. We gaan lezen bij vers 18. Volgende keer zal ik wat Bijbels meebrengen misschien. Grote letters erin. Allemaal kunnen lezen. Het gaat hier, en daar gaat het ook verder over, het kruis. Want het woord van het kruis, de prediking van het kruis, de weg naar het kruis leidt naar huis. Velen zijn de weg kwijt. Veel verwarring. Maar de weg naar het kruis, die leidt naar huis. We gaan lezen. 1 Korinthe 1, vers 18. Want het woord van het kruis is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Want er staat geschreven: verderven zal ik de wijsheid der wijzen en het verstand der verstandigen zal ik verdoen. Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de twister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven. Immers de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid. Doch wij prediken een gekruisigde Christus. Voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Ziet slechts, broeders, wat gij waard. Soms is het goed te zien om wat je hebt, maar het is ook goed te zien om wat je geweest bent. Wat gij waard. Er zijn twee dingen die je vindt als je naar de Bijbel gaat lezen. En het ene is dat je gaat de Heer Jezus zien. Dat is heel mooi. Dan lees je nog verder. Dan ga je meer en meer zien wie je zelf bent. En dat is heel lelijk. Daar is helemaal niets aan te zien. Er is niks moois aan. En als je deze vijf punten hier leest, dan kom je beslist tot één conclusie. Zullen we dan ook zien? Ziet slechts, broeders, wat gij waard toen gij geroepen werd. Niet vele wijs naar het vlees. Niet vele invloedrijke, niet vele aanzienlijke. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen. En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren dat wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen. Opdat geen vlees zou roemen voor God. Maar uit hem is het dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden, wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Omdat het zij gelijk geschreven staat: wie roemt, roemen in de Heere. Wie roemt, roemen in de Heere. We hebben absoluut niets meer te roemen wanneer we door de Bijbel lezen. Dan is er maar één ding. En dat is: loof de Heer, o mijn ziel, en al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Zijn heilige naam, zijn grote naam, zijn geweldige naam, zijn wonderlijke naam, zijn naam die boven alle namen is, voor welks naam we de knie buigen en met de tong belijden, Jezus Christus, Hij is Heer, tot verheerlijking van God de Vader. We prediken de gekruisigde Christus. Christus, de gekruisigde. Paulus zegt: Ik zal roemen in niets anders dan in het kruis van de Heer Jezus Christus. Als we dat doen, dan zijn we een heel eind. Maar het is juist vandaag dat we weinig roemen in het kruis zien, dat we weinig over het kruis horen. En waarom is dat zo? Het is heel duidelijk omdat het de tijd is van de mens. Dit is de tijd van de mens. De mens die heeft het klaargemaakt, de mens die wil het zoals hij het wil en de mens die gaat zijn eigen weg. En daarom, het kruis is iets heel pijnlijks. We zien dat het eerste wat we gelezen hebben is de prediking van het kruis. Het woord van het kruis is tot hen die verloren gaan dwaasheid. Verder lezen we dat het was de heidenen een dwaasheid. Nou hebben we twee groepen. Hier. In de Bijbel zien we ze ook. En dat zijn de Joden en de heidenen. Ik ben niet de Jood. Ik ben een heiden. Een bekeerde heiden. Wedergeboren heiden. Een geredde heiden. Een verloste heiden. Ik weet niet wat u bent. Kan u voor uzelf uitmaken. Als u niet een Jood bent, dan is er nog één ding over voor u. Maar die heidenen, die zeiden dat kruis, dat is dwaasheid. Waarom is dat dwaasheid voor hen? Omdat ze het niet kunnen begrijpen. Ze kunnen het niet vatten dat iemand die naar een kruis gaat en daaraan sterft, dat die iets kan betekenen voor een ander. Nu kunnen ze ook niet vatten de rest van wat de Heer Jezus voorstaat. Ze kunnen ook niet vatten zijn geboorte. Geboren van een maagd. Dat kunnen ze ook niet vatten. Ze kunnen ook niet vatten zijn wonderlijk leven. Ze kunnen ook niet vatten zijn wonderlijk onderwijs. Zij kunnen niet vatten wie de Heer Jezus is. En zo de prediking van het kruis is voor hen die verloren gaan dwaasheid. Maar dan lezen we verder. Dat zijn die eerste. Dan krijgen we er een volgende groep en dan staat er voor de Joden is het een ergernis. Wat is een ergernis? Ergert u zich wel eens? Je hoort wel eens die uitdrukking, ik erger me groen en geel. Waarom? Oh, misschien bent u hier ook net als ik pas naartoe gereden en dan heb je verkeer allebei de kant op en tussenin komt nog net een motorfiets die overal langs heen rijdt. En dan misschien erger je eraan. Zoveel neemt het helemaal niet om je te ergeren, want je kunt je zelfs nog ergeren aan de kraan die lekt. Mensen kunnen zich overal aan ergeren. En het laat eigenlijk even zien, die mens, hoe die er van binnenuit ziet. Dat hij zich ergert. Want deze mens, die ergert zich niet aan die dingen zozeer, hij ergert zich aan God. God heeft iets gedaan. God heeft iets gedaan en dat heeft hij publiek gedaan. Hij heeft zijn zoon gezonden en die is aan een kruis genageld. Voor de hele wereld te zien, te weten. Slaat u even met me terug, zodat u dat zelf ziet, die dingen na kunt gaan in uw Bijbel. En dan gaan we even terug naar Romeinen 3. Ik ga op dit moment niet, hoewel dat heel nuttig zal zijn als u dat thuis nog een keer doet. Want tenslotte, als u alleen maar komt vanavond om even te horen wat hier gepredikt wordt, dan komt u niet zo gek veel verder. Maar als u deze dingen opneemt en thuis hiermee verder gaat, dan zult u daar veel baat bij hebben. Dan zal het u een zegen zijn. Dan zal het u een versterking en een opbouw zijn in uw leven met de Heer Jezus Christus. Als u dat eerste deel van Romeinen 3 leest en u ziet wie die mens is. En u ziet dan wat God doet. We zien daar in vers 21 van Romeinen 3. Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden. Waarvan de wet en de profeten getuigen. U zit dus in een gerechtshof, in een gerechtszaal. En daar zit de rechter. En daar staat de aangeklaagde. En er zijn de getuigen, de wet en de profeet en die getuigen tegen. En die laten zien Die laten zo zien, die aangeklaagde, de beklaagde, hij zit daar of staat daar. En de rechter kan niet anders zeggen als schuldig. Daar heb ik ook gezeten. Schuldig. Een oude mens die wil weg van die schuld. Er is niemand schuldig. Ik heb voor een poosje heb ik in de gevangenis gepreekt. En ik kwam er in zijn geheel ben ik maar één man tegengekomen. Die zegt, ik zit hier omdat ik hier zitten moet. En de rest zat er allemaal omdat het een andere schuld was. Dat is wat. Je zult er even zitten omdat het een andere schuld is. Waar zitten wij? Wij staan in die beklaagde bank of u zit in die beklaagde bank, want we zijn schuldig. De Bijbel heeft dat hier verklaard. God die laat ons dat zien. De profeten en de wet die getuigen. Die zeggen, kijk, Code Jager, hij is schuldig verklaard. Betaal je schuld. En ik moet er staan, ik moet zeggen, onbetaalbaar, ik kan niet betalen. En daar komt de redder, de Heer Jezus Christus. En hij zegt, ja, hij is schuldig. Geheel en al. En wat kan ik doen? De Bijbel zegt het hier. De mond is gestopt. De hele wereld kan niet meer spreken. Want die staat schuldig voor God. Nou zit ik. Sta schuldig. Nou komt de Heer Jezus. Maar ik heb jouw schuld betaald. Volledig. Hoe is dat mogelijk? Hoe is dat mogelijk? God heeft iets geweldigs gedaan. Geweldig, wonderlijk, heel bijzonder. En dan lezen we dat hier zo. En wel gerechtigheid Gods door het geloven in Jezus Christus voor alle die geloven. Want er is geen onderscheid. Er is geen verschil. Aan de voet van het kruis is de grond gelijk. Want alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Nu kijkt u even goed in vers 25. Hem heeft God voorgesteld. God heeft hem voorgezet. Ten aanzien van de gehele wereld heeft God zijn zoon voorgezet. Waarvoor? Kijkt u wat het zegt. Als een verzoening. Als een zoenmiddel. Liever gezegd als een verzoening. Door het geloof in zijn bloed. Waarom het kruis? Om de rechtvaardigheid van God te laten zien. Wij willen het allemaal zo verklaarbaar maken. Vandaag, de boodschap van het kruis, daar kun je vandaag niet meer mee komen, want dat begrijpt de mens niet meer. Maar dat maakt absoluut geen verschil voor God. Want de prediking van het kruis is door hen die verloren gaan dwaasheid. Maar het behaagt God om te behouden, om te redden, om te verlossen, door de dwaasheid van deze prediking, zij die geloven. Liefde, we zijn niet geroepen om dit eens eventjes netjes uit te leggen. We zijn geroepen om dit te prediken. Dat er is geen andere weg dan de Heer Jezus Christus en die gekruisigd. En niet alleen brengt dat het leven voor degenen die verloren zijn, maar dat is het leven voor hen die behouden zijn. Want wat zegt de Bijbel daaraan? De Het woord van het kruis, de prediking van het kruis is voor hen die verloren gaan dwaasheid. Er zijn er drie hier. We zien dus eerst die heidenen die verloren zijn en voor hen is het dwaasheid. Ze kunnen het niet vatten, ze kunnen het niet begrijpen. Ze willen dat vastpakken ergens en dat lukt dus niet. Ze willen er een verklaring voor geven en begrijpen dat niet. En het is ook niet te begrijpen. Als u vandaag tot mij kunt zeggen, vanavond hier, als ik u vragen zou, bent u wederom geboren? Bent u een kind van de levende God? En ik zou u zeggen, wilt u dat even uitleggen? En dan zegt u, ja hoor, dat zal ik u gauw uitleggen. Dan zeg ik, er zit iets verkeerd. Ik zal een vergelijking geven. Heel veel jaren geleden nou. De laatste keer dat ik een dokter gezien heb. Toen vroeg ik de dokter, ik zeg, kunt u mij een geboorte uitleggen? En hij begon te vertellen hoe het ging. Ik zeg, hoef me niet te vertellen hoe het gaat, want ik heb dat vaak genoeg gezien. We hebben 6 kinderen om mee te beginnen. Maar, hoe gaat het? Hoe gebeurt het? Wat gebeurt er? Wat is het dat er hier aan de hand is? Leg het eens uit! Hij zegt, maar dat kan ik niet. Het is een wonder. Ah, ik zeg, dokter, nu zijn we waar we naartoe moeten. Ik zeg, er is een wedergeboorte voor u die ik niet uit kan leggen, maar ik kan u wel vertellen dat de Heer Jezus Christus is voor u naar het kruis gegaan. En hij heeft daar uw zonde op zich genomen. Is dat niet wonderlijk? Dan gaat het niet om uitleg, dan gaat het om geloven. Geloven is niet uitleggen, geloven is aannemen. Als u vergelijkt in Johannes 1, de 12e vers, dan ziet u dat geloven en aannemen is hetzelfde. Als u daar bijna verder gaat naar Hebreeën 11, dan zult u dat er helemaal doorheen zien. Dat is een voortdurend aannemen, een voortdurende ontvangst. Waarom? Omdat God ons dat gegeven heeft in de kruis van Golgotha. Dat is de genadegave van God voor de mens. Laten we even het beeld naar voren brengen van het kruis. Want het is toch wel wonderlijk als je denkt dat hier de Joden zeggen dat het is hun een aanstoot, een ergernis. Voor 4000 jaar is dat beeld gegeven van het kruis. Je moet u denken aan het beeld van het kruis. Het begint terug in Genesis 3 vers 15, waar we de belofte daarvan hebben. In het 21ste vers hebben we daar het beeld ervan. De Heere God neemt zelf het lam, slacht dat, neemt het vel van de onschuldige en bedekt daar de schuldige mee. We gaan verder in onze geschiedenis. In het 4e hoofdstuk hebben we Abel. Heel wonderlijk wanneer je van hem leest, dat terwijl hij al zoveel jaren van deze aarde weg is en nog spreekt, zegt de Bijbel in Hebreeën 11. Wonderlijk niet. En dan gaan we verder, we zien Abraham in het 22e hoofdstuk en wat zien we daar? We zien dat hij daar het beeld geeft van het kruis als hij zijn zoon opoffert. Die Joden die hebben er allemaal door geleefd als het ware. Die kennen die wet van begin tot eind. En die zien dat. Dat beeld is dus voor hen heel duidelijk. We gaan verder en we komen in Exodus 12. En daar zien we het begin van het Pascha. Het bloed vergieten. Het slachten van het lam. Het lam dat getroedeld was. Het lievelingslam. Dat overgegeven was ter slachting. Laat ons ook denken aan Jesaja 53. En hoe God het lam nam. Hoe Abraham opging met zijn zoon. Hoe dat Pascha gevierd werd. Hoe we daarna het vervolg krijgen. En we zien daar in Exodus 25 het begin van de tabernakel. Met zo duidelijke beelden.
In het 27e hoofdstuk hebben we daar het brandofferaltaar. En nu krijgen we een beetje meer het begrip ervan, want we komen nu wat dichterbij en we zien daar in die deur van die muur rondom die tabernakel. Daar zien we daar dat brandofferaltaar staan, spreken van wat er op Golgotha plaatsvond. Nou moeten we even denken aan de diepte van dat beeld, dat wij niet zo makkelijk vatten, omdat wij er niet mee verenigd zijn als het ware. Maar hier is iemand die heeft gezondigd en wat doet hij? Hij neemt zijn stiertje en hij komt eraan en hij gaat naar dat brandofferaltaar toe en daar moet zijn stiertje geslacht worden. Hij moet zijn hoofd daarop, zijn hand op dat hoofd leggen en die priester moet dat voor hem slachten. En terwijl hij staat te wachten, hij staat te kijken, hij heeft dat gezicht op wat het kruis van Golgotha betekent. Dat was een voortdurend vooruitzien. Er komt een ander aan en die komt met een lam aan. En die staat er ook, de hand op dat lam, het is misschien het lievelingslam geweest. Dat brengt hij daar. Hij legt die hand erop en hij weet, dit gaat in mijn plaats. Ander is misschien heel arm en die komt met zijn duifje. Maar in ieder komt en dat is niet alles. Dit is maar het begin. We zien, het verwondert me eigenlijk altijd over wanneer ik vandaag hoor over zoveel aanbiddingsdiensten. En als ik dan kom en vraag of je het boek van Leviticus wel eens gelezen hebt, dan wordt er nooit van gehoord en dat is het boek van aanbidding. Dan zit er toch wel iets fout. Dan missen we toch wel het kruis. Dan zijn we toch wel kwijt de lengte en de diepte en de breedte. Van de liefde van God. En wat er werkelijk gebeurd is. Ik zal u een voorbeeld geven. Nog niet zo lang geleden sprak ik aan het kruis. Aan het einde van de dienst vroeg ik. En wat doet u met het kruis? Niemand sprak mij aan, dat was een lange dienst. Ik heb 40 minuten gesproken. Dan vind ik dat niet erg dat iemand dat tegen me zegt, maar ik vind het wel heel triest dat iemand zo omgaat met het kruis. Dat iemand dat niet begrepen heeft. Dat iemand dat niet gevat heeft. Dat het voor die persoon zelf is, dat het voor u is. Want het is uw persoonlijke relatie met de Heer Jezus Christus. Wat doet u ermee? Niet morgen. Dit is niet voor uw buurman, uw buurvrouw. Dit is voor u persoonlijk. Dit is voor mij persoonlijk. Het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan dwaasheid. Voor de Joden is het een ergernis. Denk even verder en we komen bij Petrus terecht. Wanneer de Heer Jezus spreekt over zijn lijden. Wat zegt Petrus? Geenszins, Heere. Waarom zegt hij dat zo? Hij heeft het toch ook kunnen zien. Hij weet toch ook wel wat af van wat ze allemaal onderwezen zijn uit het Oude Testament. Wat de schrift. Wanneer u over de schrift leest, leest u over het Oude Testament. Wat de schrift zegt over de Heer Jezus. Het was toch allemaal een verwijzing naar hem die komt. Wat de schrift zegt over de Heer Jezus. En Petrus zegt wanneer de Heer Jezus spreekt over zijn lijden. Geenszins, Heere. Hoe kan dat toch? Ach ja, het is eigenlijk weer eenvoudig, is het niet? Als je 1 Korinthe, het tweede hoofdstuk, gaat lezen. Kijk er maar even naar. Dan kun je het voor uzelf zien. Dat is altijd het beste. In 1 Korinthe, het tweede hoofdstuk. Daar begint Paulus met te zeggen. Dat hij is gekomen niet met wijsheid van woorden. Om de getuigenis van God te brengen. Want ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat was de bedoeling van de prediking van Paulus. Hij had zich voorgenomen. Moet luisteren. Paulus had zich voorgenomen dat prediking het kruis, dat was nummer 1. Dat was ten alle tijden aan de hand. Er was niets anders. Dat ging trouwens al eerder. Petrus, die zei dat ook in Handelingen 2. Deze Christus die gij gekruisigd hebt. God heeft hem opgewekt. Dat is Jezus van Nazareth. O, een alle kanten arm. Een arme plaats. Een arme timmerman. Arm in zijn geboorte. Zwak in het lichaam. O, natuurlijk sterker dan iemand anders. Maar je ziet ook de zwakte. Petrus die sprak erover, later zien we in Handelingen 8, zie je Filippus 2 keer. De ene keer zegt het, hij ging daar af naar Samaria. En daar predikte hij Jezus, daar predikte hij de Christus. Even later kwam hij de kamerling tegen. En hij sprak uit Jesaja. En hij begon van Jesaja, van datzelfde hoofdstuk, begon hij te prediken Jezus, de Christus. Wie zou u anders prediken? Oh, vandaag predik we graag zoals de mens dat graag heeft. Voor de mensen gevoelen, de mensen een beetje kietelen achter de oren. Maar dat is niet de bedoeling van het kruis. Het kruis laat ons zien wie God is. Het kruis laat ons zien wie de Heer Jezus is. Het kruis laat ons ook zien wie wij zijn. Dat wil de mens ook niet horen. Maar zolang als we daar niet mee verder gaan, dan worden we koud en ledig gewoon naar huis. Alleen de Heer Jezus Christus, onze heiland, onze herder, onze redder, onze verlosser, de erfgenaam aller dingen. Hij die het beeld is, het afschijnsel, de afstraler van de heerlijkheid van God. Hij, de gekruisigde. Filippus die sprak over de gekruisigde. Jesaja, wanneer Filippus spreekt, dan zegt de kamerling, over wie spreekt de profeet? Is het over zichzelf of over een ander? Oh, wat een opening om te zeggen, dit is nou de Heer Jezus. Is het dan niet wonderlijk dat hij predikte hem, Jezus Christus, en in een hele korte poos daarna, ziet u, ze kwamen beide van de wagen af en hij zegt, moet je kijken, er is water, ik wil gedoopt worden. Ik wil me identificeren met de Christus van het kruis. Ik bedoel, als je het kruis kan missen, als je Jesaja 53 leest, dan moet je toch nog wel verschillende keren lezen. En wat lees je dan? Je leest dat hij was verbrijzeld. Je ziet dat ook in het tweede hoofdstuk van Leviticus. Daar zie je het fijne meel. Als je samenkomt om brood te breken, wat zie je dan? Dan zie je dat brood daar liggen. Maar waar is dat brood vandaan gekomen? Dat brood dat is begonnen met die graan dat in de grond gegaan is, die korrel. Die is gestorven. En nadat hij gestorven is, heb je dan gezien dat die halm eruit kwam. En dan is het afgesneden. En zo is ook de Heer Jezus afgesneden uit het land der levenden. Dan zie je dat je verder kunt gaan met dat graan. Wat gebeurt er dan? Dan wordt het gedorst. En dan zie je hoe die vlegel op dat graan geslagen wordt. Ik weet niet of dat u dat wel gezien hebt, maar ik denk de meesten van u hebben er toch wel eens iets van gezien. En zo is de Heer Jezus, als je door Jesaja 53 leest, hij is de geslagene Gods. En dan zie je dat graan, dat wordt ook nog verbrijzeld. Voordat je tot het fijne meel komt. Huh? En zo zie je dat de Heer Jezus was ook verbrijzeld. En dan wordt dat gekneed. En je ziet dat de Heer Jezus was ook gekneed onder de hand van God. Dan wordt dat in een brood gevormd en dan gaat in de oven. En de Heer Jezus Christus, wanneer hij sterft aan het kruis van Golgotha, is gegaan in de oven van God. Hij heeft doorstaan de toorn van God. Voor u en voor mij. Ziet u iets van de diepte van het kruis, wat er gebeurd is, wanneer u samenkomt om avondmaal te vieren? Wanneer u samen dat brood breekt? Wanneer u samenkomt en ziet, dit is het centrale punt van ons leven. Hij is het centrale punt en zonder hem kunnen we niet verder. Hij is de eenheid, want hij houdt ook alles tezamen, vertelt Colossense ons. We worden samengehouden. Alles dat u ziet wordt, is gemaakt, maar ook samengehouden door hem. Het wonder van Gods genade, dat wij daar iets in mogen komen om te zien wie deze gekruisigde Christus is. En het wonder wordt alleen maar groter de verder dat u ingaat op de dieptes van God. Maar er staat zoveel tussenin. En dat komen we het meest nog tegen. Laat ons maar even kijken hier in het 14e vers van 1 Korinthe 2. Ik kom daar verschillende mensen tegen. En hier zie ik een natuurlijke mens. Hier staat een ongeestelijke mens. Ik noem hem de natuurlijke mens. Dat geeft ook de oude vertaling aan. Doch de natuurlijke mens aanvaardt niet hetgeen van de geest Gods is, want het is hem dwaaser dan hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. We hebben dus een geestelijke mens en we hebben een natuurlijke mens. En een natuurlijke mens, die is gewoon niet wederom geboren. Iedereen is geboren in deze wereld. Iedereen is geboren natuurlijk. En daarom zegt de Heer Jezus in Johannes 3, hij zegt, je moet wederom geboren worden, je moet van de geest geboren worden, je moet van boven geboren worden. Maar dan vinden we bijvoorbeeld in het volgende hoofdstuk, in het derde hoofdstuk, daar wil ik u even aan wijzen. En dan zien we wat van de problemen naar boven komen. En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleeselijke, nog onmondigen in Christus. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kon gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu nog niet, want gij zijt nog vleeselijk. Want als er onder u nijd en twist is, zijt dan gij niet vleeselijk en leeft gij niet als onveranderde mensen. Die vleeselijke mens is net als die natuurlijke mens, je zou er geen verschil tussen kennen. Het is goed dat we lezen in Timotheus dat God de zijne kent. Je komt toch vaak tegen dat je zelf zou verwonderen en zeggen, zou dat nou werkelijk zo zitten? Iemand geeft voor dat hij wederom geboren is en er zit geen heiligheid van leven in. Er zit geen heerlijkheid van de Heer in. Er zit geen leven in dat leven laat zien. Hoe komt dat? We zijn de weg kwijt, geliefde. We zijn de weg kwijt. Wat is de weg? De weg van het kruis leidt naar huis. Bent u de weg kwijt vanavond? Bent u de weg kwijt? Dat kan heel makkelijk gebeuren dat u de weg kwijt bent. Bent u er gekomen dat u vanavond de weg mag zien? Er is maar één weg. De Heer Jezus heeft dat ook duidelijk gemaakt. Hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Wat een duidelijkheid dat hij gegeven heeft. Als we dan zien hoeveel andere kanten dat de mensen op willen. Dan zeg ik, het wordt tijd dat we weer teruggaan naar de berg van Karmel. Je zegt, de berg van Karmel? Ja, de berg van Karmel. Wat deden ze daar? Oh, er was Elia. Hij was, zo het leek, er wel alleen. Maar weet u wat het mooie is? Van één man met God is meerder dan de hele menigte. Ik weet niet of dat u wel eens alleen gestaan hebt met God tegen een hele menigte. Maar dat maakt beslist niks uit. Als u maar weet dat u een Godszijde zijt. Het is niet zo belangrijk. De mensen die zeggen, wel, God is aan mijn kant. Oh, dat is niet zo belangrijk. Het is belangrijk dat u aan Gods kant bent. Als u het verschil maar even doorneemt. En dan zien we Elia op die berg Karmel. En hij zegt, nu zullen we toch het bewijs zien. Als Baal God is, dan moet hij dat werkelijk maar eens gaan bewijzen. En als de Heere God is,
dan zullen we dat ook zien.
En al die Baalpriesters met z'n allen konden ze Baal niet aan het spreken krijgen. Er zijn veel Baalpriesters. Er is veel afgoderij. In 1 Thessalonicenzen, het eerste hoofdstuk, het 9e vers, lees ik ervan dat de Thessalonicenzen, die keerden tot God en van de afgoden. En over afgoderij, dan heb ik het niet alleen maar over die beeldjes waar mensen soms voor knielen. Nee, er zijn allerlei andere beelden waar de mensen voor knielen vandaag. De beelden waar de gemiddelde evangelische mens voor knielt, daar sta je van te sidderen. Er worden meer mensen aan een lijntje gehouden in het pastorale werk van de evangelische wereld, dat afgoderij is geworden, dan enige andere plaats. Hard gezegd, maar u kijkt het maar eens na en ziet maar hoeveel dat er werkelijk geholpen worden. Waarom? Omdat er van nu aan er nooit geweest is en nooit zal zijn enige andere help dan de Heer Jezus Christus. En als u naar hem ziet, dan zult u zeker zijn dat u geholpen bent. En iedere andere mens kan alleen maar verkeerd leiden. Oh, u zegt, maar er zijn er toch ook die mensen naar Jezus leiden natuurlijk. Dat deed Andreas ook in Johannes 1. Die leidde zijn broer naar Jezus. Als u dat aan het doen bent, prijs de Heer, dank u. Daar heb ik het natuurlijk niet over. Ik denk dat u wel weet waar ik het over heb. Over die kleine afgoderijen die we overal meemaken. En als de Heilige Geest in uw hart werkt, dan kan hij het best aanwijzen welke dat zijn. Ik kan natuurlijk heel wat dingen opnoemen. Maar als een van die dingen niet bij u hoort, dan zegt u, ha, ik kan mooi naar huis gaan, er is niks aan de hand. Nee, zo werkt het niet. Nee, God kan u best aanwijzen wat u wel toebehoort. En waar het wel ringt. En waar de schoen niet zo goed zit. En waar u vandaag beslist mee af moet rekenen. Net zowel als wanneer die Baalpriesters naar die berg Karmel op gaan en geen gehoor krijgen van al van hun Baalgod. Zo keren we nu om en zien of dat de God van Elia. Is hij de werkelijke God of niet? Als hij dat niet is, dan kunnen we beter onze Bijbel dicht doen en naar huis gaan. Als hij het wel is, wilt u hem dan vertrouwen? In alles. Het is zo makkelijk om te zeggen, ik geloof in God. Maar om dat te beleven iedere dag, dat is nog wat anders. Het is zo makkelijk om te zeggen, ik geloof de Bijbel. Maar om erop te gaan staan en te zeggen, alleen God kan mij nu nog helpen. Dat is wat anders. En dat is alleen door het kruis van Golgotha, geliefde. Er is geen andere help. En er zal ook geen andere help komen. Mensenhelp, zegt de psalmist, is ijdelheid. En de prediker voegt eraan toe, ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid. Leegte. Weet u niet, vroeger toen u klein was, heb u misschien ook wel eens gedaan. Van zo'n pijpje nemen, wat zeeps opnemen en dan kon je bellen blazen. En dan gingen ze, oh, die zagen er zo mooi uit, sommige hele grote. En dan kwamen ze eentje de lucht in en poef. U hoeft het nooit met mij eens te zijn hoor, als u het maar met God eens bent. Maar ik denk dat er vele mensen vaak naar huis gaan. En die bel is even opgeblazen. Geweest in een of andere gevoelige dienst en ze gaan naar huis en de bel die barst. En er is niks meer over van al het lekkere gevoel en we zijn naar huis leeg gegaan. Hoeveel mensen zie ik niet leeg gaan en leeg terugkomen. Maar we hebben een volle Christus voor lege christenen.
En die is hier te vinden in het woord. Geliefde, gaat u zo met de Heer Jezus om. Hij is de enige. Hij is alles in allen. Hij is alles wat ik niet ben en ik ben alles wat hij niet is. Dat is de Heer Jezus Christus. Geliefde, kent u hem zo? Weet u zo dat hij alles voor u betekent? En dat zonder hem kunt u niet leven? Is dat zo? Of zijn er allerlei andere dingen die u nog een klein beetje vasthouden? We worden zo graag nog eventjes bij de hand gehouden. Geliefde, is het niet gruwelijk wreed wat Elia daar deed op die berg Karmel? Vindt u dat geen wrede toestand? Dat hij zo in één keer al die Baalpriesters afslacht? Is dat geen gruwelijke situatie? Of hebt u er nooit over nagedacht? Dat is toch wel verschrikkelijk erg dat zoiets gebeurt? Is het dan niet veel erger wat er vandaag gebeurt? We zien het in de geschiedenis van Israël. Wat er allemaal gebeurt. Iedere keer van de Heer weg. En de Heer in alle liefde weer trekken met koorden van liefde. En zo is hij ook bezig in ieder van uw leven. Om te trekken. O, hoe goed is God. Zere goedheid kent geen palen. En ook geen perken. God is recht en hij gaat altijd door. O, dat u mag genieten van de goedheid van God. Maar dat kan niet als u niet ziet en niet komt tot de voet van het kruis. Want alleen de weg naar het kruis leidt naar huis. Hoe God zich laat zien in het kruis. Dat hij daar zijn zoon gegeven heeft. Voor zondaren. Dat spreekt toch wel van het diepste van hen die van hem wegrenden. Hem die hem versmaadden, hem die hem verachten. En zie hoe hij veracht en versmaad geweest is. En tegelijk zegt Jesaja dan ook nog, wie heeft de prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Hij was niet aantrekkelijk, waarom niet? Omdat hij geloofd moet worden. Het is niet de uiterlijke aantrekking daarvan. Nee, het is de innerlijke heerlijkheid. Die verborgen heerlijkheid die we nu mogen zien in de Heer Jezus Christus. Die hij laat zien van de Vader. Want de Heer Jezus Christus is gekomen om hem te verklaren. Vanavond, geliefde. Vanavond, hoe zit het? Hoe staat het met u? In het kruis. Hoe ziet u het kruis? Waarom het kruis? Om de rechtvaardigheid Gods te laten zien. God is rechtvaardig om zondaren zalig te maken. Door het kruis van de Heer Jezus Christus. Dat is de kern van het boek van de Romeinen. En geliefde dat we dat hier mogen zien. Vanavond is niets anders als genade. Dat God dat zo laat zien. Laat zich Paulus dat nog in de Galaten, het derde hoofdstuk. Hij zegt tegen die Galaten. Hij zegt, o stelletje dwazen, wie heeft jullie betoverd? Terwijl het kruis, Jezus Christus, zo voor u geschilderd is. Ga je nu verder in werken. Dat vertelt het eigenlijk allemaal. De mens die wil met die werken verder. En de Heere God die wil met u verder. die zegt helemaal niets over die werken alleen. In Efeze 2, als je vers 8, 9 en 10 leest, als je niet stopt bij 9, dat we door genade behouden geworden zijn en niet uitwerken, maar dat we in die werken mogen wandelen die God bereid heeft. God is eerstelijks met u bezig om u te krijgen waar hij u hebben wil, voordat hij enige goede werken door u of mij heen kan doen. Maar de mens is zo bezig met het werken. Want als ze iets gedaan heeft, dan voelt hij zich zo goed. Mag ik eens eerlijk zijn? Er is niks belabberder als wanneer je een hele dag eigenlijk niks gedaan hebt. Dat kan je wel eens overkomen. Misschien is het je nooit overkomen. Mij overkomt het wel. Dan zeg ik aan het eind van de dag, dan zeg ik, jongens, nu is het net of dat ik een hele dag niks gedaan heb. Gelukkig heb ik een vrouw getrouwd die me over alle dingen opmerkzaam maakt. En dat scheelt dan weer. Maar anders zou je helemaal ontmoedigd zijn. Waarom? Waarom? Omdat je niets gedaan hebt. En het is juist dat je tot het niets moet komen. En het eindpunt is het beginpunt juist. Maar wij willen zo graag bij dat eindpunt blijven zitten. En God wil ons terug. Terug. Het gaat niet om de werken. Het gaat om u persoonlijk. Om u en mij met God. Ons leven met God. Met de gekruisigde Christus. Hoe is dat? Mag ik u eens iets vertellen? Als u vele werken hebt, weet u wat dan het beste is? Dat gaat u niet doen. Maar ik wil u toch aanraaien. Stop ze allemaal. En wacht dan eens op God. Weet u wat wel ontzettend moeilijk moet geweest zijn? Wanneer die man of die vrouw daar met hun stiertje, hun lammetje aankwamen. En ze moesten daar gaan staan wachten. Bij dat brandofferaltaar. Natuurlijk konden ze daar niet allemaal tegelijk geholpen worden. Dat was nummer 1. Tegelijkertijd was dat niet een kwestie van een paar seconden, dat nam meer tijd. En het enige dat ze daar konden doen was wachten. Jesaja zegt het ook, hè? Zij die geloven haasten niet. Maar dat geloven we haast niet. Wachten. 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 Geliefde, er is nog nooit tijd verloren geweest in het wachten op God. Oh, wat een haastige wereld. Het is geen wonder dat we lezen dat de Heer Jezus die komt met snelheid, met haast. Wat bedoel ik daarmee? Heel eenvoudig dit. Dat alles is aan het verhaasten. Zo erg dat de mens het niet kan bijhouden. En daarom is die mens aan het vastlopen. Ziet u hem vastlopen? Kijkt u ernaar? Ziet u dat hij overal vastloopt? Of dat het nu geestelijk is, of dat het nou in de politiek is, of dat het nou in Nederland is, of Europa, of wereldwijd, maar overal loopt die mens vast. En de mens krijgt nog meer haast. Om te doen hetgeen dat God niet van hem gevraagd heeft. En nog meer haast. En hij loopt het kruis voorbij. Hij loopt het kruis voorbij. Geliefde, vanavond kunnen we stoppen bij het kruis. Gewoon helemaal even stoppen. Kunt u voor uzelf eventjes alles stopzetten? Soms moet ik wel eens zeggen tegen mensen, je hebt een keuze om te stoppen of God die zal je stoppen. Dat kan best schokkend zijn wanneer God je stopzet. Dan heb ik gezien dat God mensen gestopt heeft en stopgezet heeft. En even later zijn ze toch weer net zo aan de gang. Het is ongelooflijk. Geen tijd Geliefde, hoe zult u ooit gewend raken waar tijd niet meer zal zijn? Dat zal spoedig zijn. Hoe reageert u op het kruis? Mooie uitspraak van Paulus in het tweede hoofdstuk van Galaten. Kunt u wel zien, u kent het misschien wel. Ja. Met Christus ben ik gekruisigd. Was wat? Oh, dat die aanstoot van het kruis. En toch leef ik. Dat is niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Is het werkelijk Christus die in u leeft? Denk nu eventjes aan de dwaasheid van de prediking van het kruis. Voor hen die verloren gaan. Dit is hun reactie, het is dwaasheid. De reactie van de meest godsdienstige mens, de Jood. Het is een ergernis. Waarom? Omdat ze hun eigen werken willen hebben, omdat ze verachten hetgeen dat God gedaan heeft. Nu heb ik het niet even alleen over de Jood, ik heb het over de godsdienstige mens in zijn geheel. En mag ik u dan even erbij vertellen dat u veel meer godsdienstig bent dan dat u denkt. En dan het laatste. Voor hen die behouden zijn, is het de kracht Gods. Wat betekent het kruis werkelijk voor u? Is het de Heer Jezus Christus en niemand anders? Niemand anders. Niemand anders dan de Heer Jezus Christus. Niemand anders. Hij alleen. Jezus alleen. Oh, zo mooi te zien daar op die berg van verheerlijking. Jezus alleen. Ze zagen niemand anders meer. Oh, dat u die stilstaande tijd mag hebben. Het stil zijn met God. Wees stil en weet dat ik God ben. Christus en Hij alleen. De wijsheid God en de kracht Gods. Hij is ons gemaakt. Wijsheid, rechtvaardigmaking, heiligmaking en verlossing. Die roemen in de Heere. In zijn tegenwoordigheid kan geen vlees roemen. Het is het kruis. En niets anders. De gekruisigde Christus. Hij alleen. Heft uw hoofd op. Zet uw ogen op de gekruisigde Christus. En op hem alleen. De overste leidsman. De voleinder van het geloof. Hij. Die naar dat kruis zag. Maar ook met blijdschap verder zag. O, om te zien. Wie wordt er nu verheerlijkt. Dat de Vader verheerlijkt mag worden in de Zoon. Dat de Zoon verheerlijkt mag worden. Door heilige levens. Levens. Die met Jezus leven en niemand anders. Wat zoekt u nog? Waar zoekt u naar? Is het vrijheid? Zoek het niet. Is het blijdschap? Zoek het niet. Zijn er andere dingen? Zoek ze niet. Alleen de Heer Jezus. Hij is alles in allen. Vader, wij zeggen u dank voor hem en voor hem alleen. Want er is niemand anders dan Hij. Er is niemand anders waar we over zouden kunnen spreken. Er is niemand anders die waardig is, zegt uw woord. Waardig is het lam. En het lam alleen. We danken u voor het lam Gods dat de zonde der wereld wegnam. We danken u voor de rechtvaardigheid Gods. We danken u dat we mogen geloven in het bloed. Dank u dat gij zo uw Zoon gegeven hebt. Dat gij hem gezonden hebt. Dat de Vader zoon als het lam geslacht heeft. Wat een wonder van genade voor zondaren die voortdurend weg willen lopen. Vader, we danken u dat we nog deze avond mogen hebben om te vertellen van de Heer Jezus Christus, onze geliefde heiland en herder. Mogen zijn naam voortdurend verheerlijkt worden, dat ieder leven hier vanavond daardoor aangesproken wordt, daardoor veranderd wordt, daardoor opgebouwd wordt. En dan zal het opgebouwd zijn. Dan zal het werkelijk waarheid zijn. Wanneer de Zoon je vrij maakt, dan ben je waarlijk vrij. En er is alleen maar vrijheid, weten we, in de Heer Jezus Christus. En we zeggen u dank voor hem. Amen. We gaan nog samen zingen uit nummer 543. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Terwijl de collect ook opgehaald zal worden. 543. Heer Jezus, daar mogen we naar uitzien dat we u spoedig zien in de wolken. Wat een dag als ik hem ontmoeten mag. Heere, dat we inderdaad gaan zien, degene die voor ons geleden heeft, die zichzelf voor ons gegeven heeft. O Heere, dat we in deze dagen nog zo met u mogen leven, dat het zo'n licht mag uitstralen, dat in deze donkere tijden we nog mogen zien een licht, dat nog velen tot het licht mogen komen, mogen zien wie gij werkelijk zijt. Maar o Heere, dat wij zelf zo'n licht mogen zijn. Heere, dat we zelf zo'n gemeenschap met u mogen hebben, dat onze relatie voortdurend opgebouwd mag worden door uw woord, dat we u mogen leren kennen wie gij werkelijk zijt. We zeggen u dank, hemelse Vader, voor het wonder van uw geliefde Zoon. We danken u dat gij uw geest gezonden hebt, zodat we door uw woord mogen leren zien wat gij tot ons te zeggen hebt. Dat we mogen leren kennen de Heer Jezus Christus, die ook de Vader zal verklaren. Wat een wonder van genade, hemelse Vader. We zeggen u daarvoor dank. In Jezus' naam. Amen.